vrienden. Ja, ik moet aan de slag gaan. Wie wil de eerste slag hebben?
Het zal nog liggen de schotelslag zijn, geloof ik, broeder.
Nou, laat ons dan de eerste schotel laten vliegen. U weet het overigens, ik mag op een zuiver persoonlijke vraag dus geen antwoord geven. En voor de rest zal ik de vraag beantwoorden, zover als dit gezien omstandigheden verantwoord mogelijk is. Mag ik dan de eerste schotel? Ja.
Een vliegende schijf of iets dergelijks werd gezien in de omgeving van Toulouse in Frankrijk op 8e van de 11e maand 57. Waren het u mogelijk de herkomst van dit tuig of voorwerp op te geven?
Onder de omstandigheden lijkt het me niet bijzonder raadzaam om daar speciaal op in te gaan. Tenminste krijgen we alle landingen van vliegende schotels en alle vluchten van vliegende schotels dus te verantwoorden. Maar ik wil dus een uitzondering maken, als u het goed vindt. De vliegende schotel, hier bedoeld, plus enkele andere schotels, onder andere de schotel in de omgeving van Rouen, hebben dus een oorsprong in een zogenaamd schip, en wel een bolschip. Je hebt dus sigaarschepen en bolschepen, en dit bolschip, dat heeft een bestemming buiten het zonnestelsel, en heeft zijn landingen, naar ik meen, gemaakt op Mars. Verder kan ik u helaas geen lichting geven. Vraagt u me ook niet hoe de commandant heette. Ik beschik op het ogenblik niet over voldoende gelegenheid om dat allemaal na te gaan. Is dit voldoende? Er is dus wel een vliegende schotel geweest. Maar kijkt u alstublieft nooit naar vliegende schotels met de hoop dat die alles in orde zullen maken wat de mensen op het ogenblik aan het verknoeien zijn. Want zo dom zijn zelfs de luiende vliegende schotel niet. Mag ik de volgende vraag?
In persoon hier in onze stad wonende beweert de nieuwe Christus te zijn. Kunt u ons daarover iets zeggen?
Zeer pijnlijk om hier veel over te zeggen, dat zult u begrijpen. Ik stellen dat hij niet de enige is die op het ogenblik een soortgelijke waan voor zich heeft opgebouwd, maar dat hij evenals deze anderen door een zelf geschapen waanovertuiging en gelijktijdig een twijfel in werkelijkheid het voor zich onmogelijk maakt om de ware situatie te zien. Ik geloof dat dat de meest diplomatieke en toch voldoende duidelijke uitleg is die ik hier kan geven. Wilt u er verder op ingaan en kunt u vragen stellen hierover.
Hoe ziet u het vervolg van dat gedrag, de evolutie van die waanvoorstelling bij die mens?
Naarmate meer bewustzijn omtrent de werkelijke toestand ontstaat, zal gezien het karakter waarschijnlijk de neiging bestaan om sterker voort te gaan met het overtuigen van anderen, maar zal dit op een steeds meer berekenende wijze geschieden.
Denkt u dat die mens dan weer normaal wordt? Of zal hij er verder in gaan?
Alleen een grote schok zou hem tot normaliteit terug kunnen brengen, omdat hij door deze oplossing van zijn eigen problemen bevrijd is. En daardoor op zichzelf onverenigbare waarden voor zijn idee verenigd heeft. Overigens, wanneer u zich bezighoudt met de schijnlogica die gebruikt wordt, dan kunt u daarin een bepaalde ontwikkeling zien. Deze ontwikkeling grijpt steeds meer naar de realiteit en probeert steeds meer die realiteit te zien als een werking van het eigen ik. Wanneer u van daaruit gaat, zult u ontdekken dat dus het contact met de werkelijkheid groter wordt, terwijl de grote angst voor de werkelijkheid de laatste tijd iets vermindert. Ik geloof dat ik op dit zuiver persoonlijke, de meeste van u bekende geval, hier in het openbaar moeilijk verder in kan gaan, maar ik hoop dat u hier iets aan heeft. Wilt u verder vragen stellen? Gaat uw gang. Mag ik een volgende vraag?
Kan onze broeder iets meer zeggen over de nieuwe periode welke aangebroken is en waarover de voorgaande spreker zojuist tamelijk bondig sprak?
Ja, het is de Aquariusperiode, huh? Zou u misschien bekend zijn. En nu wil ik graag een paar punten duidelijk maken als ik mag. Laat ik een eindje hoger gaan zitten, dan kunt u me bekijken. prettig. Hè? Zo. Dat mag toch wel, we zijn toch onder ons. Hè? Goed.
Dus u maakt niet fout.
Dat zou ik nooit zijn, maar ik zal ook mijn voertuig voor schade trachten te bewaren. Kijk eens. Deze nieuwe tijd, die heeft dus, het is de Aquariusperiode, maar die heeft eigenaardige kenmerken. En een van de eigenaardige daarvan is dat gelijktijdig zeer grote crisisverschijnselen optreden, op geestelijk en ander terrein, zeer grote krachten werkzaam worden, maar dat de mensheid in deze periode daar bijna, ik zou gaan zeggen, bijna bewust blind voor is of blind voor wordt gemaakt. En wanneer u dat zo bekijkt, dan zult u zich dus gaan realiseren dat er ergens iets aan de gang is wat volkomen strijdig is met wat men op het ogenblik hoopt en denkt en leert. Die strijdigheid die komt tot uiting binnen de godsdienst. Ze komt tot uiting in de economie. Ze komt tot uiting in het politiek. En de gevolgen daarvan zijn ook geestelijk voor de mens kenbaar. Nu lopen we op het ogenblik bijvoorbeeld weer in een crisisperiode. Zijn er een hele hoop. De dichtstbijzijnde crisis ligt rond, zeg maar, rond 29 augustus. En dat is nu een periode die zich voor de meesten van u dus niet direct kenbaar maakt in grote verschijnselen, maar in, mag ik het uitdrukken, een tekort in kas misschien, een reeks van onoplosbare problemen die vaak samenhangen met uw levensonderhoud, met de situatie, het aanzien wat u bij uw medemensen hebt en dergelijke. Een dergelijke crisis echter grijpt niet alleen in het leven van de enkeling, maar van het geheel van de wereld. Dus ook voor staten ontwikkelt zich een dergelijke crisis. En zoals u weet reageert een staat veel trager, maar zal hij zijn maatregelen over het algemeen heel wat, moet ik zeggen, meer omvattend nemen als gevolg hiervan dan de eenling. Zo loopt dus de vertraging van dit element ongeveer 4 maanden. Maar dat kan betekenen dat voor die 4 maanden bijvoorbeeld, binnen 4 maanden dus, John Kennedy in zeer grote politieke moeilijkheden komt en mogelijk dus zijn eigen team, zijn brain trust, weer zal moeten herzien ten dele. En daarmee ook ten dele zijn politiek. Dit betekent voor Khrushchev bijvoorbeeld moeilijkheden, maar ook hier voor België. Het zijn allemaal dingen die op het ogenblik nog niet direct tot uiting komen en waarvan het grote publiek weinig weet, maar die nu ontstaan. Nu volgt hierop onmiddellijk weer een crisisperiode, maar van een totaal ander karakter. Deze ligt rond 19 september. Het precieze hoogtepunt kan ik u niet aanduiden, maar ik meen dat het ligt in de uren tussen 7 en 10 op de avond tussen 19 en 20 ook weer inderdaad. In ieder geval in deze periode dus, is het als het ware net alsof dat er een gat in de wolken van het menselijk denken optreedt. Er komt een mogelijkheid en een geestelijke lichtbundel deze wereld bereikt. En deze geestelijke lichtbundel zal voor de mensen dus die in zich wat geestelijk leven hebben een sterke intensifiering van hun vermogens, van hun krachten, maar vooral van hun inzicht betekenen. Zij zullen dus helderder gaan denken. Vooral de mens die weinig egoïstisch is, zal daarvan in het bijzonder de invloed ondergaan. Zo ziet u dus, ik noem nu enkele perioden die vlakbij liggen, om u duidelijk te maken dus wat dit betekent. Maar die tijd gaat veel verder. En nu heeft u misschien wel eens gezien dat als je een slinger neemt die een zeker momentum heeft en je geeft hem een klein tikje, maar daarboven zit een veertje dat de zaak versterkt, dat het kleine tikje genoeg is, als het drijfkracht is, om een maximale uitslag ervan te bereiken. Dat gebeurt langzaam. De komende periode, het begin dus van de Aquarius tijd, kenmerkt zich nu door een soortgelijk proces. Er is 1 grote slag geweest, die was in februari. Daarna is de slinger weer bijna tot stilstand gekomen. En nu op het ogenblik krijgt hij steeds een tikje. Dus we krijgen een crisis positief, een crisis negatief. Crisis positief, negatief, steeds intenser en steeds groter. En het crisispunt waarop de maximale uitslag positief en negatief bereikt is, ligt waarschijnlijk in de zevende of de achtste maand van 1963. Die periode van maximale uitslag gaat er nog enkele jaren door. En daar kunt u dus uw conclusies uit trekken. Wat nu op het ogenblik zeer belangrijk is, maar niet kenbaar wordt, wordt dan wel duidelijk kenbaar, omdat het zich zo vaak herhaalt. En dus niet meer terzijde kan worden geschoven als een toeval, of als iets waar je eigenlijk geen rekening mee hoeft te houden. Op diezelfde manier zult u ontdekken dat het ook met de geestelijke ontwikkeling gaat. U krijgt steeds een kleine geestelijke impuls en dan een periode bijna, nou ja, gelijk erop weer van inzinking negatief. En ja, wat heb ik aan het geestelijke? En dan draait het weer terug en dan krijg je je resultaten, je successen. En je successen worden steeds groter, maar ook je inzinkingen. Dan is de invloed van buitenaf. Wanneer nu een mens dus zelf leert om dat te beheersen, wanneer hij als het ware dat negatieve kan overwinnen, door te zeggen, ja, maar ik weet dat er weer een positieve fase komt, dan zal hij dus van het positieve profiteren en het negatieve zal hem niet al te veel benaderen, het zal hem niet te veel doen. En dat is dus in de toekomende tijd wel het meest belangrijke. Daarnaast krijgt u dus een, in de Aquarius-periode, een sterke ontwikkeling in de richting van het altruïsme. De binding van persoon tot persoon wordt minder en de nadruk op de gemeenschap en de band tussen de persoon en de gemeenschap wordt groter. De kwestie van weten, wetenschap, gaat meer de richting uit van het occulte. Occultisme en wetenschap, de magie, de tovenarij, bewijs van sprekend wetenschappelijk denken, gaan zich langzaam maar zeker verenigen, die groeien naar elkaar toe. En zo wordt dus een tijd, ja, het ligt nog wel een tijdje in de toekomst, vermoed ik hoor, maar wordt er een tijd voorbereid waarin dus geestelijk weten en stoffelijk weten één en dezelfde zijn, ook in het bewustzijn van de mens, waarbij men geestelijke en stoffelijke middelen elkaar aanvullend gebruikt, precies zoals noodzakelijk is. En dan heeft de mensheid een evenwicht bereikt, waarbij bijvoorbeeld een oorlog praktisch onmogelijk is. Een duizendjarig rijk, zegt u het maar zo. Een staat waarin persoonlijke vrijheid mogelijk is, een wereldstaat naar elkaar nemen, maar waarin gelijktijdig door de band die in ieder voelt ten opzichte van de gemeenschap, en ieder uit vrije wil binnen die gemeenschap zijn taak vervult. En een dergelijke evenwichtigheid geeft dan weer de gelegenheid voor hogere geesten die nog zouden willen incarneren, om juist in deze periode op aarde bijzonder vruchtbaar werkzaam te zijn. En dan krijgen we dus een hoogtepunt dat voor de eerste duizenden jaren wel geldt. En dat ligt honderden jaren waarschijnlijk weg. Wat u meemaakt is het begin. Maar ook in het begin is het natuurlijk heel erg belangrijk dat alle mensen, ook de eendingen, hè, zoals u nou bijvoorbeeld hier als groepje, en de mensen die in de stad wonen overal, dat die als het ware begrip krijgen hiervoor dat ze meewerken. Want juist de beheerste mens, die in staat is dus de negatieve factoren te accepteren en gelijktijdig de positieve te gebruiken om zich bewuster te worden en meer te zijn. Hè? Nu die eendingen dat doen, dan wordt dat hele proces als het ware versneld. Dan kunnen de negatieve aspecten die in deze tijd liggen dus, als het ware, nou ja, verminderd worden. Laten we het zo zeggen, het regent wel, maar het is geen zondvloed. Hè? En het brandt wel, maar het is een kachelvuurtje in plaats van een huis dat verbrandt. Op die manier kan het negatieve dus verminderd worden in zijn uitwerking voor de mensheid en het positieve gestimuleerd. En ik vermoed wel dat mijn voorganger daar in het bijzonder eigenlijk de nadruk op heeft willen leggen. Ik hoop dat het antwoord zo veelomvattend en redelijk genoeg is. Als iemand wat te vragen heeft, hè? Ga je gang.
Mag ik u daar nog een vraag stellen? Ja, zeker. Aangezien men in de astrologie, althans van Aquarius, de faculteit toekent dat ze het teken van de democratie, van de vriendschap, van het altruïsme is, dezelfde is als resultante van al die invloed die ageren moet verwachten en dat de oorlogen achterwege blijven en de mensen elkaar beter verstaan, dat we dus de goede richting uitgaan.
Ja, maar dat kan op vele manieren. Weet je, er zijn mensen die elkaar helpen en daardoor elkaar vrienden komen, tot vriendschap komen. Maar ik heb in mijn tijd, ik ben student geweest, heb ik het ook wel eens meegemaakt dat twee mensen elkaar helemaal niet mochten. Het waren twee jonge mannen. En op een gegeven ogenblik hebben ze zo'n ruzie gekregen dat ze elkaar bijna het ziekenhuis intimmerden. En toen vonden ze de ander zo flink dat hij zo goed van zich af heeft geslagen, dat ze daardoor de beste vrienden zijn geworden. Dat is op de wereld natuurlijk ook mogelijk. Maar het lijkt me beter dat de vriendschap meer geleidelijk ontstaat als dat die uit een dergelijke explosie van geweld voortkomt. Wat u verder zegt is inderdaad redelijk en juist. De oorlogen zullen afnemen, maar dan moet eerst de invloed van het oude overwonnen zijn. Of het oude moet zich vrijwillig hebben ingepast in het nieuwe. En daarom achten wij dus ook, mede in verband met die invloed van Aquarius, een volgende wereldoorlog, dus een wereldomvattende en alvernietigende oorlog, niet erg waarschijnlijk. Maar aan de andere kant weten we dat er heel veel strijd zal moeten zijn tegen oude toestanden, die nu eenmaal moeten worden afgebroken. En daarom nemen we niet aan dat het allemaal in goede vrede en vriendschap gaat. En tussen haakjes, als een goed astroloog, zult u ook weten dat Aquarius meestal driftig is. Omdat Aquarius onder meer sterke bindingen met de leeuw pleegt onderhouden.
Dat zijn punten. Nog een vraag, maar bij van technische naar iets moet u geven. Als u hier van Aquarius spreekt en we gaan de richting van Aquarius uit met de zonstand op de lente-evening, dan beeld u waarschijnlijk op het sterrenbeeld. Nu in de astrologie, die spreekt men van het teken dat iets anders bedoelt dan het sterrenbeeld. Van welk zijn nu de invloeden? Van waar komen de invloeden? Is het van het teken of is het van het sterrenbeeld?
En nou, het sterrenbeeld heeft er onder ons gezegd en zweer geen P mee te maken. Geen pest. Niks.
Ja,
dus ja, u moet het zo bekijken. De dierenriem, dat is eigenlijk iets wat de astroloog berekend heeft en gebruikt als een kompas. En die berekeningen van hem, die strokken zelfs lang niet altijd met de astronomische werkelijkheid. Maar dit kompas heeft men in der tijd uitgerekend, dat is dus heel lang geleden, dat is 3.000-4.000 jaar voor Christus geweest eigenlijk dat men daarom begon, om dus aan de hand van de sterren invloeden van wat men toen noemde goden, maar wat wij noemen heren, te bepalen. En elke heer is dus een geestelijke grootmacht die u rustig een persoonlijkheid kunt noemen. Zoiets als de tronen of de heerschappij. En wanneer men zich in een bepaald deel van de ruimte bevindt, bijvoorbeeld, dan is men onder de heerschappij van een van die heren. Wanneer men zich onder de bestraling, als het ware, van een van die heren bevindt, dat wil zeggen dat die heer op dat ogenblik meester is van de zon, dus dat er contact tussen deze invloed en de zonne-entiteit, ook niet de vuurbol, maar de entiteit bestaat, dan kan hierdoor een reactie worden geschapen. De zon, haar werking, haar uitstraling enzovoort, wordt als het ware gemoduleerd, en zo krijgen we dan dus op een bepaald moment de invloed Aquarius zon. Maar dan is het altijd zon in Aquarius. Hè? Dat is dan het belangrijke punt.
Ja, het is natuurlijk het punt waardoor de sterrenkunde met gelachen wordt, niet worden, dat de astrologen daar steunen op het teken dat een sfeer is, een engelsfeer is, maar die niet samen op met het sterrenbeeld zelf. Ik stel de vraag om er iets van meer licht over te krijgen, maar voor mij zou het aanvaardbaarder zijn dat men Aquarius met de andere tekens van de zodiac als de leden bekijkt die in de hiërarchie van het grote wezen dat de wereld is bestuurd een rol spelen. Lijkt de eerste ministers in een gouvernement bijvoorbeeld. Dat zou men meer aanvaardbaar zijn.
Ja, dat kan ik dus begrijpen. Maar de associatie dus tussen het wezen en het sterrenbeeld is heel erg willekeurig. Want vergeet u niet dat wanneer u zich bijvoorbeeld op Procreon zou bevinden, al deze beelden niet meer bestaan. Maar dat die heersers in bepaalde delen van de kosmos en hun straling, hun invloed, gelijkelijk blijven bestaan. En daarom spreken we liever van een kompas dan van eerste ministers die met de sterrenbeelden zelf vereenzelvigd moeten worden. Begrijpt u wat ik bedoel? Nou, en dan wil ik u nog aan één klein grapje helpen. wanneer de astrologen worden aangevallen door de astronomen omdat ze zo dwaas zijn, dan moet u de astronomen eens vragen waarom ze bij voorkeur de verste sterren bestuderen en niet de dichtbijliggende planeten. Of ze het misschien ook moeilijk vinden iets vast te stellen wat binnenkort door de ruimtevaart misschien controleerbaar is.
En als ze alleen maar de stoffelijke invloeden blijven en er geen rekening van houden, dat er ook van daaruit geestelijke invloeden kunnen uitgaan.
Ja, maar de wetenschap, en nu komen we op een heel ander terrein. De wetenschap kan alleen rekening houden met de feiten die bewezen zijn, die stoffelijk redelijk verklaarbaar zijn en waarbij fenomenen demonstreerbaar en herhaalbaar kunnen worden gewekt. Zolang de mens niet zelf geestelijk rijp genoeg is om zijn contact met de geest voortdurend en gelijkmatig te demonstreren, zal dus de werking van de geest geen wetenschap kunnen zijn. Ten hoogste krijgt men een soort kwantiteitswetenschap, waarbij men dus verschijnselen bestudeert en aan de hand daarvan een algehele theorie opstelt, die echter op zichzelf niet als wetenschappelijk waar behoeft te gelden. Dat vinden we bijvoorbeeld in de parapsychologie. Wetenschap, zoals ze op aarde bestaat, kan geen rekening houden met abstracties die niet controleerbaar zijn en waarvan geen onmiddellijk constateerbare gevolgen bij herhaling op aarde kunnen worden gewekt. Zo is de berekening van Einstein dus altijd eigenlijk een theorie geweest die men met twijfel aannam in het begin, totdat bleek dat zijn mathematische berekening, dus een bewijs door middel van de mathematica, de rekenaars, de aanneembaarheid bevestigde en op basis van deze stelling bestaande verschijnselen redelijk konden worden verklaard en konden worden gewekt. En toen werd Einstein pas wetenschappelijk volledig geaccepteerd. Dat was nog een groot wetenschapsman op aarde. En als u nog een ander grapje wilt horen, als ik te lang praat, dan vertelt u mij. U weet Pasteur, hè? Een groot man in de wetenschap. Behalve het Pasteur. Nooit van Pasteur hoor. De man die ervoor aansprakelijk is dat men tegenwoordig gepasteuriseerde melk kan drinken. Ja. Natuurlijk een grapje, want hij heeft veel belangrijke dingen gedaan. Weet u dat zelfs toen Pasteur dus al verschillende malen bewezen had dat zijn stellingen juist waren, in Engeland nog over deze man werd gesproken als deze waanzinnige apotheker, deze halfdwaze toverdokter die geen begrip heeft van wetenschap en haar betekenis? Het is in de annalen van de medische kamer als het ware nog vastgelegd. Die geschriften worden in Londen nog bewaard. Zij het dat ze niet bij voorkeur meer als bewijs van wetenschappelijke vooruitzienheid aan de leek worden getoond.
De wetenschap is ook zo'n kerkhof van dwalingen.
Nee, weet u, de wetenschap, dat is een, tenminste zodra ze onderwezen wordt, een denksysteem waarbij een hoop schijnbaar bewezen factoren worden aangenomen en met veel moeite door de student geleerd, opdat hij later, wanneer hij tenminste blijft studeren, zich kan realiseren, dat tenminste 50% van hetgeen men hem geleerd heeft absoluut onwaar blijkt te zijn. De meeste studenten zijn blij dat ze klaar zijn met het studeren en omdat ze niet verder studeren, houden ze die 50% die fout is bij voorkeur en dogmatisch vast en worden juist daardoor voor de mensheid vaak buitengewoon gevaarlijk. Nou, mag ik weer terugkomen tot de vragen alstublieft?
Hoe kunnen wij de banden kennen die ons met andere werelden verbindt?
U kunt deze banden alleen kennen wanneer uw eigen sensitiviteit en gevoeligheid hoog genoeg is. Mijn vrienden, wanneer u die sensitiviteit en die gevoeligheid en alles erbij behoort, hè? Als u die nou werkelijk niet hebt, of u heeft daar geen bepaald beeld van, hoe moet u dan weten waar uw banden vandaan komen? U kunt niet zeggen, ik ben gebonden met Janssen of met de firma Schefke, Eulalia & Co. Huh? Dat gaat niet. U kunt slechts zeggen, ik ken in mij een invloed van licht. Dat is voor u het licht. En u kan het 10.000 verschillende tinten zijn, voor u is en blijft het licht. U voelt in uzelf een band aan. U weet niet waarmee. Het waarmee kunt u terzijde laten, zolang eruit voor u licht, bewustzijn en geluk voortkomt. En wanneer u dan later die banden wilt gaan definiëren, ja, dan, vrienden, zal u heel vaak blijken dat die banden ook uw bekende entiteiten betreffen, mensen die u gekend hebt op aarde bijvoorbeeld, of dat er soms wezens zijn waarvan u een naam hoort die u in dit leven niet zegt en die u toch zo vertrouwd en bekend voorkomen dat u zegt, ja, dat hoort ergens bij me. Ga niet verder dan dit. De doorsteenmens is nog niet eens in staat om zijn eigen leven op aarde redelijk te beheersen en te regelen. En hoe minder hij in staat is op aarde zijn peultjes zelf te doppen, hoe meer hij precies wil weten waar hij geestelijk staat. Dat is niet mogelijk. Want slechts uit de bereiking waarin ook het materiële, het eigen wezen een rol speelt, kan het bewustzijn groeien waardoor men enig inzicht krijgt in de dan toch totaal andere, nietwaar, verhoudingen van een sfeer en de persoonlijkheden die daarin optreden. Het is nooit zo dat u vanuit het geestelijke naar het stoffelijk bereiken toe groeit. U groeit vanuit het stoffelijk denken en aanvaarden en bereiken naar het geestelijke toe. Om een vergelijking te gebruiken, nietwaar, toen Franciscus de eerste keer dacht dat God hem riep, ging hij ook met stenen een kerkje metselen. En pas toen hij met de daad zich aan God had gewijd, bij wijze van spreken, kwam de innerlijke verbondenheid waardoor hij kon spreken over zusterzon en zich verwant kon voelen met alle leven. En toen was hij een mysticus van grote betekenis en een grote levende kracht. Maar daarvoor moest hij eerst boemelstudent zijn, daarna zijn vader iets wat bestelende handelsman, daarna een bijna mislukte soldaat en pas daarna de metselaar en de mysticus. En vergeet u dat alstublieft nooit. Ook voor u geldt precies hetzelfde. U kunt de banden in de geest leren kennen, natuurlijk. Maar die banden kunt u pas werkelijk kennen wanneer u eerst materieel ook zuiver bent. Wanneer u niet eerst gaat zeggen, vertel wie je bent en dan zal ik verder gaan. Want je zegt, hier is een licht in mij. Ik weet niet wat het is, maar ik noem het God. En ik voel dat ik zo moet handelen, zo moet doen, zo moet denken. Volbreng dat. En dan openbaart die God zich beter. En dan word je bewust van banden die je misschien nooit dacht dat met jouw wezen konden bestaan, zelfs maar. Ik wil het niet te lang maken, hè? Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik hier bedoel. U kunt nooit precies weten waar uw banden zijn. En nu kan ik het u misschien gaan zeggen. En dan ga ik dus zeggen, oh, u behoort onder de heren van wijsheid en de kleur van blauw is de kleur die in uw aura overheerst. En dan heeft u daar waarschijnlijk een meester bij en die meester die heet, nou ja, noem hem Hamon Ruby of zoiets. Huh? Geef me een naam. Dan zegt u, dat is mooi, hè? Wat ben ik toch hoog, wat heb ik een schitterende leiding. Maar of u nou die namen kent of niet, het brengt u niet dat verder. Geen steek, geen titeltje, geen jota, geen streepje. Alleen wanneer u leeft de kracht die zich in u manifesteert, het goddelijke wat zich in u manifesteert, dan kunt u wat bereiken. Maar eerst zelf beginnen. En dan daaruit zien groeien wat er is. Per slotverrekening, u verwacht toch ook niet, nietwaar, dat er een bloem is, nietwaar, die ineens midden in de nacht er zo is en die zich dan pas langzaam tot een knop samenvouwt. Verwacht het dan ook niet van uw geest. Uw geest moet, terwijl ze in de stof is, ook openbloeien. En dat betekent dat ze eerst uit het stoffelijke de kracht moet hebben. Ze moet als het ware zwellen, er komt een spanning in. Pas als die spanning de knop opengooit, dat ze openbarst en langzaam zich kan ontplooien, is de periode van geestelijke vruchtbaarheid van het werkelijk ontvangen van het grote licht op een bewuste manier mogelijk voor de mens. Nou, ik praat weer veel te lang.
Kom. Ja. Volgende vraag. Een andere vrouw buitenechtelijk liefhebben is uit een bozen. En toch kan men het soms niet vermijden. Hoe kan men dit genezen? Niet mogen praten.
Ja. Het brengt me tot een reeks heel moeilijke strijdvragen, vrienden. Want ik vraag me af of het liefhebben van een vrouw buitenechtelijk op zich wel uit de boos is. Pas wanneer u, om uzelf in die liefde te bevredigen aan een ander, bijvoorbeeld uw echtgenote, onrecht aan gaat doen, dan zou u volgens mij boos handelen, kwaad handelen. En daarmee zie ik de zaak dus waarschijnlijk alweer volgens de stof helemaal verkeerd. Maar ik kan me voorstellen dat een vrouw 100 mannen en een man 100 vrouwen lief kan hebben. Maar waarom moet die liefde nou altijd geconsumeerd worden in de beslotenheid van een slaapvertrek? Kan ze niet evengoed een innerlijke en een geestelijke band zijn? De mens die dit alleen maar, ik zou zeggen, op het lagere vlak zoekt te verwerkelijken. En in de eerste plaats op het lagere vlak, nou ja, die staat mijn inziens heel dicht bij de dieren. Hè? U weet, het zijn de hondjes ook, niet waar, die lopen over straat, ze zien een aardig ander hondje, niet waar, ze snuffelen 3 keer, en als de baas er niet gauw bij is, is het gebeurd. Maar dat is geen menselijk gedrag, tenminste volgens mij niet. Maar dit heeft met het werkelijke liefhebben niks meer te maken. Dat is het eerste punt. In de tweede plaats vraag ik me af, kan een man een vrouw of een vrouw een man bezitten? Volgens mij niet. Elk is een afzonderlijk wezen. En zelfs wanneer je gehuwd bent, als het ware, dan moet dat een wederkerigje aan elkaar schenken blijven. Niet alleen stoffelijk, maar ook geestelijk. Van dag tot dag. Een steeds weer begrip hebben voor elkaar. Anders heeft dat huwelijk geen betekenis. En als dat in een huwelijk niet bestaat, nou ja, misschien dat men erg tegen scheidingen is of dat het nadelen heeft. Maar dan zou ik zeggen, keer dan liever terug tot de oude gebruiken dat ze zeiden. Een huwelijk, dat is uiteindelijk een maatregel waardoor we goederen bij elkaar brengen. Dat is een zakelijk contract. En de liefde staat er buiten. Ze werd er dan ook meestal buiten gezocht. Er is een tijd geweest, bijvoorbeeld in Frankrijk, hier in België ook hoor, het is al een tijdje geleden, maar dat het eigenlijk niet eens fatsoenlijk was om verliefd te zijn op je eigen vrouw. Begrijpt u wat ik bedoel? Dit is mode. En nu lijkt me dat die mode, dat die ingeworteld is in de mens. En dat het gezin heilig moet zijn. Niet omdat het een recht is, of omdat het uit liefde voortkomt, nee. Maar wanneer jij een contract sluit met een ander, dan kun je dat niet eenzijdig verbreken. En dan kun je niet die ander voor jouw onbeheerstheid uiteindelijk laten leiden. Ik weet niet of u dat begrip kunt volgen. Maar, en nou word ik helemaal heel erg zondig, ik kan me voorstellen dat een huwelijk als een goede vriendschappelijke verhouding blijft voortbestaan, terwijl er toch andere dingen buiten het huwelijk plaatsvinden. En dat mag natuurlijk niet gezegd worden, dat weet ik wel, dat is helemaal tegen elke zedelijke norm in. Maar wanneer de liefde, de vriendschap, in de eerste plaats geestelijk is, en het niet een kwestie is van hartstocht en materiële bevrediging, dan meen ik dat het vanuit de geest gezien aanvaardbaar is. Want de mens die het alleen maar zoekt in het paren en voortbrengen van kinderen, neemt u me niet kwalijk. Die valt in slachtoffer van mensen die zeggen, je moet voor ons soldaten fokken of zieltjes of gelovigen fokken. Je moet onze macht vergroten. En daarom gaat het niet. Wat is de band die u met een ander bindt? En dan is mijn antwoord op deze vraag dus, wanneer u buitenechtelijk tot liefde gedreven wordt, en wel in zeer lichamelijke zin, terwijl u weet een onrecht tegenover een ander daarmee te begaan, dan moet u zich eerst eens afvragen hoe het staat met uw eigen beheersing. En of u niet in het botvieren van dergelijke dingen, het is zeer algemeen gezegd, ik zeg tegen niemand in het bijzonder hoor, of u in het botvieren van uw lusten niet onrecht pleegt
tegen alle deelnemers. Tegenover uzelf en uw echtgenoten en tegenover uw geliefde. Pas wanneer dat niet het geval is en er geen sprake is van een onrecht dat men elkander aandoet, valt alles weg en kunnen we zeggen dat een stoffelijke consumatie aanvaardbaar is. Nou, misschien ben ik niet erg diplomatiek dat ik die vraag heb beantwoord, maar ik wil proberen u te laten zien hoe wij het aanvoelen. Het gaat er niet om wat er materieel gebeurt. Materieel is onbelangrijk en er is een tijd geweest dat het lichamelijk contact tussen mensen als geliefden dus een heel andere zin had dan tegenwoordig. Dat werd volkomen ritueel magisch gebruikt, met goede resultaten. En helemaal verantwoord, en het had met liefde niets te maken. En ook niet met hartstocht. En tegenwoordig denken ze dat het onkuisheid was, of dat het het botvieren van lusten was. Het heeft er niets mee te maken. Het is een mode. Een mode die vandaag anders is dan morgen. En waarmee het seksuele gedrag en de zin van gezinsvorming en huwelijk bepaald wordt. Maar de innerlijke band, de intentie waarmee men elkander tegemoet treedt, is belangrijk. En wanneer twee mensen die elkaar niet kennen in het verleden, in een tempel elkaar ontmoeten en daar voor een kort ogenblik man en vrouw werden, omdat beiden daarin de kosmische harmonie wilden uitdrukken, of zoals zij het noemden, het huwelijk van hun goden, dan waren ze heel wat respectabeler dan menig gehuwd echtpaar dat alleen door hartstocht gedreven en zonder een innerlijk contact zich gezamenlijk te rusten begeeft. U moet me niet kwalijk nemen dat ik dit heb opgemerkt. Ik hoop dat u het ook niet kwalijk neemt dat ik erover verder niet graag wil debatteren, maar u hebt mij de vraag gesteld. Ik hoop dat het antwoord u althans duidelijk maakt hoe wij erover denken. En ik spreek dus namens de orde en een heel groot gedeelte van hen die in de geest leven. En wanneer u zelf met het probleem worstelt, vraag u dan af, is het werkelijk wel iets meer dan het zuiver lichamelijke? En vraag u verder af, hoe kan ik aan een ieder, ook aan mijzelf, recht doen? Deze twee vragen zijn het belangrijkste. Nou, vrienden, dat is dit punt. Hebben we nog meer?
Hoe staat u ten overstaan van euthanasie? De laatste tijd kwam deze kwestie aan de orde van de dag.
Nou, eerlijk gezegd, zou een vrijwillig gekozen dood, zoals die bij primitieve stammen soms bestaat van de ouderen, me helemaal niet zo kwaad toe lijken. Want wanneer iemand nou werkelijk aan een ongeneeslijke ziekte leidt, hij verlangt naar de dood. En hij is bereid om zelf de consequenties daarvan te aanvaarden, dat zijn voorwaarden, dan lijkt me heel moeilijk om die mensen zacht de dood te ontzeggen en hem te dwingen tot allerhand noodmaatregelen die dan zelfmoord worden. Dan zou een aanvaarde euthanasie beter zijn. Maar het vreemde is, ik vertrouw de mensen niet erg, hè? Moet u me niet kwalijk nemen. Misschien mijn fout, hè? Maar ik heb zo'n idee dat als we dat goed gaan keuren, en dat er op een gegeven ogenblik een erfgenamen zeggen, nou hebben we toch tante José de erfenis al zo lang zitten wachten, hè? Laten we er nou maar eens euthanatiseren. Neemt u me niet kwalijk, ik zeg het misschien wat spottend. Wanneer er werkelijk een ernstige reden is, dan meen ik echter wel het volgende, en dat kan tegenwoordig reeds worden uitgevoerd. Naar ik meen, is men niet meer verplicht aan ongeneeslijke zieken andere middelen te verschaffen dan die om hun pijnen zo goed mogelijk te bedwingen. Wanneer u weet dat een patiënt toch niet gered kan worden, en u zou het medicus zijn, dan acht ik u gehouden om dit leven niet te vernietigen. Maar ik acht u niet verplicht om alles te doen om dit leven langer te doen voortbestaan, dan gezien de natuurlijke processen hoogst noodzakelijk is. En wanneer u daarbij dan tevens gebruik maakt van alle middelen om de persoon van pijn te verlichten, dan meen ik dus dat we toch al heel dicht staan bij een vorm van euthanasie. Nou, u ziet, het zijn pijnlijke vragen die me worden gesteld vandaag. En ik hoop niet dat ik al te veel benen zeer en blauw geschopt heb ermee.
Dat kan zo voorkomen.
Ik geef u mijn eerlijke mening. Maar onthoud één ding. Zolang de ene mens de dood van een ander kan begeren, is euthanasie een gevaarlijk iets. Zelfs met de beste controle. Want het zou wel eens de doodstraf kunnen worden voor mensen die zelf niet gauw genoeg dood zijn. En dat is niet te wensen. Commentaar?
Ja, de vraag is misschien gesteld worden in verband met die geboorte van die misvormde kinderen na het gebruik van Sofenon bijvoorbeeld. Hè?
Ja, daarover kunnen we heel kort zijn. Voor de derde maand wordt ons inziens vruchtafdrijving geoorloofd geacht. Voor de zevende maand wordt afdrijving ons inziens aanvaardbaar geacht wanneer zeker is dat het lichaam misvormd is, ofwel dat er dus voor de moeder grote schade, het zij psychisch dan wel fysiek, zou kunnen ontstaan door de geboorte. Ik meen dat men na de zevende maand geen enkel recht meer tot ingrijpen heeft, omdat zo het lichaam bezield is, de geest daar volledig één mee is, en op dat ogenblik sprake zou zijn van een vorm van moord die ik niet aanvaard bracht. Het lijkt mij verder dat men alles zal moeten doen om de normaal lichamelijke processen van een dergelijke vrucht mogelijk te maken, wanneer ze eenmaal geboren is, maar dat men niet gehouden is om onmogelijke ingrepen te doen om een leventje te behouden dat toch misvormd is. Wat dit betreft refereer ik dus weer aan het voorgaande.
Dank je zo'n vraag.
Zeker.
U zegt dat de achtste maand, acht uur niet meer gehoord, maar hoe moeten we deze theorieën bij elkaar houden? Zeker mensen leraar dat bij de bevruchting treedt er een ego in de stof, reïncarnatie dus. Maar u spreekt maar van de bezieling bij de achtste maand.
Ja, mag ik het zo uitleggen? Het is misschien heel eenvoudig. Iemand tekent op het ogenblik van de bevruchting een koopcontract voor een huis dat nog in aanbouw is. Naarmate dat huis verder vordert, gaat hij er zich steeds meer mee bezighouden. En terwijl het laatste nog wordt afgewerkt, is hij bezig om zich te meubileren en trekt er reeds in. Dit geschiet rond de zevende maand, einde van de zevende maand van de zwangerschap normalerwijze. Voor de derde maand is de zaak nog zo in opbouw dat men alleen een enkele keer komt kijken of het goed gaat. Er is dus nog geen sprake van een feitelijk wonen of het prijsgeven van een andere woning of mogelijkheid. Maar het koopcontract wordt inderdaad bij de bevruchting getekend. Ik hoop dat u uit deze kleine gelijkenis dus de verklaring hebt gevonden voor het door mij gebruikte term.
Dank u wel. De vragen zijn er door over een kort tijd.
Ja vrienden, gehoorzaamheid is een teken van verdraagzaamheid in vele gevallen. Laat ik proberen om gehoorzaam en verdraagzaam te zijn. En u groeten. U wordt aan de laatste spreker om de bijeenkomst te sluiten. Goedenavond. Ja. Vrienden, wij gaan onze bijeenkomst nu besluiten met het schone woord improvisatie aan de hand van drie door uzelf op te geven onderwerpen. Mag ik u verzoeken deze onderwerpen te noemen?
Postzegel.
Eenzaamheid.
Wanneer iemand de goedheid heeft ze nu dan een postzegel te spanderen aan hen die lijden onder eenzaamheid, zal zijn goedheid menig licht ontsteken in de zielen van anderen. Misschien bedoelt u een ander postzegel, want zo noemt men ook wel eens iemands gelaat. Maar daarop wil ik niet ingaan. Laat ons zeggen postzegel. Op zichzelf zinloos stuk papier, van achteren gegomd, bedrukt, waarmee het recht gevonden wordt om elkander te berichten en langs verre wegen elkander een boodschap tegemoet te zenden. Postzegel op zich waardeloos en onbetekenend, soms middel om een boodschap door te geven die het hele leven kan wenden en maken tot geluk of maken tot smart. Is niet op dezelfde wijze het leven de mens als een postzegel diep in het hart
de mogelijkheid tot het offer gegeven, waaruit hij aan anderen ook in een sfeer kan zenden zijn denken, verlangen, de bevestiging met een stoffelijk woord, met een daad, het treffen van een akkoord, is het soms die het gebed stijgen laat tot voor Gods troon. Maar zend uw wensen niet tot goed en spreek niet tot den geest, zo gij niet dit bezit, de wil om zelf te offeren daarvoor, want dan wordt uw pogen slechts een hoon en slechts zelden zendt het lot zo'n boodschap vrij van port. Ik geloof dat ik u daarmee wel een inzicht heb gegeven in hetgeen een postzegel is. Een postzegel, vrienden, dat is in u de daad die u stelt, omdat u een bepaald contact, een bepaalde boodschap wilt zenden. Vergeet dat niet. En reken daarbij altijd met het volgende. Slechts waar de innerlijke goedheid gemanifesteerd wordt, kan een daad inderdaad de postzegel zijn van een boodschap tot het hogere licht. Goedheid. Wees goed, zo zegt men en roept men u toe. En geeft u de regels hoe ge moet leven en hoe ge de geest moet bezien aan uw God en hoe ge in het leven moet streven. Wees goed, zo roept men u toe. Dien uw land en uw volk en dien al uw medemensen en beantwoord aan alle wensen die iedereen bezit. Maar is de goedheid dit en dan niet meer? Is goedheid niet in werkelijkheid het in jezelf erkennen van een gebroken harmonie en melodie die nog een laatste noot en toon behoeft? Is goedheid niet te erkennen van een vreugde die leven kan terwijl een mens bedroefd is? Is goedheid niet de stift waarmee het lied der harmonie in het leven wordt geschreven? God is goed, zo roept men u toe. En God heeft het lijdende gegeven om goed te zijn voor u. Hoe dwaas. Zou men niet eerder zich nu overleggen dat Gods goedheid is. U ondanks zijn macht en kracht uw eigen weg te laten gaan. En door het leed en door de vreugden van het bestaan te zoeken. Totdat gij in uzelf beseft. En lichtend zeker weet, dit is mijn God. Goedheid betekent geven zonder vragen. Goedheid, de behoefte erkennen en u wenden tot een ander om de behoefte te vervullen. Het betekent nimmer eisen en nemen, maar geven en streven naar harmonie, een eenheid waarin gezelve erkent de kracht van de God tot wien gij u bent. Wanneer u eenzaam voelt en verlaten, bedroefd, met gebrek misschien, of ziek. Schrijf met de goedheid van God in uw wezen, de taak van uw leven, neer in een stof. Dan vormt die godheid een lied vol van lof, voor hem die u al, ook goedheid, heeft gegeven. En daarmee, vrienden, zit ik vanzelf dicht bij de blijheid, de blijmoedigheid. Want wanneer je het licht erkent, dan is er vreugde. Wanneer je in jezelf weet dat het goed is, dan is er vreugde. Ook al lijkt het buiten droevig en somber. Laat ons met die blijheid dan deze avond besluiten. Mijn hart juicht. Men wezen voelt zich geladen met kracht en vol van genade. Het lijkt me dat elk werk op aarde volbracht niets is bij dat wat ik nu kan volbrengen. Geen offer zo groot dat ik zelf niet uit die kracht nu dit offer kan blijven. Ik voel me levend en vrij van de dood. En moet ik ook duizendmaal sterven, ik weet uit het licht en de kracht die mij leeft, Ik zal 1000 maal leven beërven. Ik ben blij. En het leven zingt me een lied. En de droefheid met haar sombere tonen wordt ondertoon en tegenmelodie. Waaruit de schoonheid wordt geboren die blijer maakt mij krachtiger en dichter dan tevoren. Laat het leven maar gaan. Laat de aarde maar draaien. Laat de ziel maar streven van sfeer tot sfeer. Ik draag in mij licht, mij is lichter gegeven. Dat is mijn blijheid, ik vraag er niet meer. Ik vraag naar de wijsheid. Ik vraag naar de waarheid, ik vraag naar rechtvaardigheid. Ik vraag naar het recht. Ik vraag naar de liefde en ik vraag waarom zoveel in het leven mij misschien ook werd ontzegd. Maar is mij dan dat licht gegeven en zingt in mij het licht en lied. Ik zie de zorg en zie de kwade dingen van het leven verder niet. Dan maak ik van mijn zijn een lente. Dan bloeit mij de geest. Dan bloeit mij een stof. Dan breng mijn handen, mijn zinnen, mijn zielen. Gezamenlijk aan een schepper een lof om het licht dat in mij leeft. O, hoe goed kan men blij zijn. Wanneer men beseft het licht dat de schepper steeds geeft aan een ieder die nederig wacht op zijn woord en toch reeds zijn ziel tot hem verheft. Ik geloof dat ik daarmee, vrienden, de blijheid zoals ik ze persoonlijk ken, de vreugde, heb weergegeven. Ik zou deze avond willen eindigen, zoals dat onder onze broeders gebruikelijk is, met een zeer korte slagzin. Doe goed om goed te zijn, niet om te zien hoe goed gij zijt. Vrienden, goedenavond.
Goedenavond.